Goedemorgen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. We gaan met elkaar lezen uit 2 Koningen, hoofdstuk 18. Vanaf vers 13 gaan we lezen. We breken zomaar in midden in het leven van koning Hiskia, koning van Juda. En ik ga zo meteen nog wel even iets van de context ook laten zien. Maar 2 Koningen 18, vers 13. In het 14e jaar van koning Hiskia trok Sanherib, de koning van Assyrië, op tegen alle versterkte steden van Juda en hij nam ze in. Toen stuurde Hiskia, de koning van Juda, deze boodschap naar de koning van Assyrië, naar Lachish, een stad in Juda. Ik heb gezondigd, keer van mij af, wat u mij zult opleggen, dat zal ik dragen. Toen legde de koning van Assyrië Hiskia, de koning van Juda, 300 talent zilver en 30 talent goud op. Hiskia gaf al het zilver dat in het huis van de Heer gevonden werd en in de schatkamers van het huis van de koning. In die tijd sneed Hiskia het goud af van de deuren en de deurposten van de tempel van de Heer. Deed net als zijn vader Achas. Hiskia, de koning van Juda, had die met goud laten overtrekken. Hij gaf dat goud aan de koning van Assyrië. Maar de koning van Assyrië stuurde de opperbevelhebber, de bevelhebber van de hofhouding en de commandant van Lachish naar Jeruzalem, naar koning Hiskia met een sterke legermacht. Iets verderop lezen we dat er 185.000 zijn, soldaten. Die komen naar Jeruzalem. Nadat zij opgetrokken en daar aangekomen waren, stelden zij zich op bij de waterloop van de Bovenvijver op de hoofdweg naar het Blekersveld. Toen zij hem de koning riepen, ging Eliakim, de zoon van Hilkia, het hoofd van de hofhouding, de stad uit naar hen toe, met Sebna de schrijver en Joa, de zoon van Asaf, de kanselier. Daarop zei de commandant van Assyrië tegen hen, het volk Israël, de Judese mensen daar in Jeruzalem, zeg toch tegen Hiskia, dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië. Wat is dit voor vertrouwen dat u koestert? U zegt, maar het is lippentaal. Er is beraad en er is gevechtskracht voor de oorlog. Op wie stelt u nu uw vertrouwen dat u tegen mij in opstand komt? Nu zie, u vertrouwt voor uzelf op die geknakte rietstaf op Egypte. Maar als iemand daarop leunt, dan drinkt hij in zijn hand en doorboort hij. Zo is de farao, de koning van Egypte, voor alle die op hem vertrouwen. En als u tegen mij zegt, wij vertrouwen op de Heere, onze God. Is hij het niet van wie Hiskia de offerhoogte en altaren verwijderd heeft? En heeft Hiskia niet tegen Juda en tegen Jeruzalem gezegd, voor dit altaar in Jeruzalem moet u zich neerbuigen? Wel nu, ga toch een weddenschap aan met mijn heer, de koning van Assyrië. Ik geef u 2000 paarden, als u van uw kant daarvoor de ruiters kunt leveren. En hoe zou u ooit een aanval kunnen keren van een enkele landvoogd, van de geringste dienaren van mijn heer? U vertrouwt voor uzelf echter op Egypte vanwege zijn strijdwagens, vanwege zijn ruiters. Nu dan, ben ik buiten de wil van de Heer tegen deze plaats opgetrokken om die te gronden te richten? De Heer heeft tegen mij gezegd, trek op tegen dit land en richt het te gronden. Toen zeiden Eliakim, de zoon van Hilkia, Sebna en Joa tegen de commandant, spreek toch Aramees tegen uw dienaren, want dat verstaan wij. Spreek met ons geen Judees ten aanhoren van het volk dat op de stadsmuur is. Maar de commandant zei tegen hen, heeft mijn heer mij alleen maar naar uw heer en naar u gestuurd om deze woorden te spreken? Is het ook niet naar de mannen die daar op de muur zitten, om hun te zeggen dat zij met u hun eigen uitwerf zou zullen drinken en hun eigen urine, of zullen eten en hun eigen urine drinken? En de commandant stelde zich op, riep met luide stem in het Judees. En hij sprak en zei, luister naar de woorden van de grote koning, de koning van Assyrië. Dit zegt de koning, laat Hiskia u niet bedriegen. Want hij zal u niet uit zijn hand kunnen redden. Laat Hiskia u niet doen vertrouwen op de Heere. Door te zeggen, de Heere zal ons zeker redden. En deze stad zal niet gegeven worden in de hand van de koning van Assyrië. Luister niet naar Hiskia, want dit zegt de koning van Assyrië. Geef u aan mij over, kom de stad uit, naar mij toe. Dan mag ieder eten van zijn eigen wijnstok en ieder van zijn eigen vijgenboom en ieder het water drinken van zijn eigen put. Totdat ik kom en u meevoer naar een land als uw eigen land, een land van koren en nieuwe wijn, een land van brood en wijngaarden, een land van olijven, van olie en van honing. Dan zult u leven en niet sterven. Luister niet naar Hiskia, want hij misluidt u door te zeggen, de Heere zal ons redden. Hebben de goden van de volken ieder zijn eigen land ooit gered uit de hand van de koning van Assyrië? We zijn de goden van Hamat en Arpad. We zijn de goden van Serafim, Hena en Iva, hebben zij Samaria soms uit mijn hand gered? Wie onder al de goden van de landen zijn er die hun land uit mijn hand gered hebben? Zou de Heere dan wel Jeruzalem uit mijn hand redden? Maar het volk zweeg en antwoordde hem met geen woord. Want het gebod van de koning was dit. U mag hem niet antwoorden. Toen kwam Eliakim, de zoon van Hilkia, het hoofd van de hofhouding met Sebna, de schrijver en Joa, de zoon van Asaf, de kanselier, in gescheurde kleren naar Hizkia toe. En zij vertelde hem de woorden van de commandant. Tot zover dit gedeelte. We gaan het hebben over strijd deze morgen. En het voelt een beetje alsof het de feestvreugde daarmee misschien bederft. Maar dat is niet het idee ervan. Omdat natuurlijk het is een feestelijke dienst om dan te hebben over strijd. Maar dat heeft zijn reden. Namelijk deze reden. Dat, ik weet nog dat ik zelf gedoopt werd en een hand kreeg van mensen. Dat gaan wij straks ook doen. En toen werd er gezegd door een aantal, welkom in de strijd. Misschien wel herkenbaar. Welkom in de strijd. Wat zegt u?
Het gevecht wat je aangaat.
Het gevecht wat je aangaat, precies. Welkom in de strijd. Vandaar dat ik ook deze morgen iets wil delen in deze doopdienst over strijd. En hoe we daarin staande kunnen blijven. En dat is voor jullie, dopelingen. Dus ik weet, ik heb er zelf ook gezeten. Je zit in over je getuigenis geven straks, hoe je dit trapje opkomt en in dat bad komt, of het allemaal goed gaat. Maar laat dat even los en probeer het tot je te nemen. Welkom in de strijd, inderdaad, omdat je de doop beeldt uit dat wij, dat het oude leven in het watergraf gaat en dat we opstaan in een nieuw leven om een leven te leven achter Jezus aan. Maar dan begint er inderdaad een strijd. Die strijd is er altijd al, maar die wordt wat zichtbaarder, wat merkbaarder. En die strijd gaat erom dat je dat er krachten zijn die de vreugde en de vrede die je in je hart hebt, omdat je Jezus toebehoort, willen roven. Die willen zijn krachten die dat willen afpakken. Welkom in de strijd. Wat ik vanmorgen wil doen, is dit gedeelte, wat we hebben gelezen, daar een aantal lessen uithalen die je kunnen helpen om in die strijd staande te blijven. Dus een aantal lessen, drie lessen uit dit gedeelte. In 2 Timotheüs 3, vers 16 lezen we dat Paulus tegen Timotheüs zegt van heel de schrift is door God ingegeven, is ingeblazen door God en is nuttig om daarmee te leren, om te onderwijzen, om te weerleggen, op te voeden, te verbeteren, trainen, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn in elk goed werk toegerust. En dat is wat ik wil doen. Lessen trekken uit dit gedeelte, heel vanuit dit gedeelte van de schrift, om je handvatten te geven, om staande te blijven in die strijd. Eerst iets over de context, zodat je ook dit gedeelte wat, begrijp, we breken zo halverwege in. Hizkia had een hele goddeloze vader, Achas. Ontzettend goddeloos. Die had een altaar in de tempel neer laten zetten om voor een afgod, om die te dienen. Hij had allerlei offerplaatsen laten bouwen door het hele land heen om andere goden, ja ook de God van Israël, ook Yahweh, maar ook andere goden te dienen. En het hele volk was in een ontzettende, demonische setting zou je kunnen zeggen, gekomen. En diende de afgoden. En Hizkia wordt geboren, dat lees je in hoofdstuk 18, het eerste gedeelte. En hij, als hij 25 jaar oud is, wordt hij koning. En het eerste wat hij doet, hij breekt de afgodsbeelden, de altaren af. En hij breekt alles weg uit de tempeldienst wat niet tot eer van God is. En hij hervormt het land, hij zuivert het land. En hij zegt, we moeten hier aanbidden, in de tempel. En we moeten alleen God aanbidden, alleen Yahweh aanbidden. En wat hij ook doet, is dit, vers 7, hoofdstuk 18, vers 7. Hij komt ook in opstand tegen de koning van Assyrië. En hij diende hem niet meer, lezen we daar, hoofdstuk 18, vers 7. Achas had namelijk, Assyrië was een gigantisch wereldrijk in die tijd. Het grootste wereldrijk. En de hele, tenminste het grootste deel van die toenmalige wereld was in handen van het Assyrische Rijk. En Juda en Israël, het tienstammenrijk en het tweestammenrijk, hadden het op een akkoordje gegooid met Assyrië. Ze betaalden netjes belasting aan Assyrië, zodat ze zeg maar, zich op een bepaalde manier onderwierpen aan die wereldmacht. En geen oorlog zeg maar, met hen voerden. Wat Hizkia hier doet, is een ontzettende stap in geloof. Hij breekt namelijk, hij stopt ermee om belasting te gaan betalen aan dat machtige wereldrijk. Daar stopt hij mee. Hij zegt, dat gaan we niet meer doen. We gaan niet meer het op een akkoordje gooien met het Assyrische Rijk, alleen wij vertrouwen op de Heer. hield zich vast aan de Heere, lezen we ook in dit gedeelte. Met het risico dat het Assyrische Rijk natuurlijk over hun heen zou vallen. En dat risico neemt hij. Een ontzettende stap in geloof. En wat eigenlijk logischerwijs zou gebeuren, gebeurt. De Assyriërs, dat machtige rijk, dat komt naar Israël toe. Eerst neemt het 10-stammenrijk in, het noordelijke gedeelte van Israël. De 10 stammen worden weggevoerd. En dan even later, en dat is waar wij onze schriftlezing begonnen zijn, in hoofdstuk 18, vers 13. In het 14e jaar van koning Hiskia trok Sanherib, de koning van Assyrië, van het gigantische rijk, op tegen alle versterkte steden van Juda en hij nam ze allemaal in. Dat is het beeld. Dus dat rijk is tot aan de poorten van Jeruzalem gekomen. En alle versterkte steden van Juda zijn ingenomen. Alleen Jeruzalem is daar nog. Is niet ingenomen. Een soort van, ik moest denken aan Asterix en Obelix. Ik weet niet of je die kent, die strips. Is ook, hè, gigantisch Romeins rijk. Maar er was één klein dorpje in Gallië wat stand hield. Ze hadden daar een toverdrank, dus dat was de sleutel om stand te houden. Maar zij hielden stand. Eén klein dorp, en dat is precies hetzelfde beeld. Gigantisch wereldrijk. En Jeruzalem, als dat kleine dorpje, is nog niet ingenomen. En de koning van Assyrië stuurt een gigantisch leger, 185.000 man. 185.000 man komt daar om dat kleine Jeruzalem heen. En hier komt onze eerste les uit deze strijd. De strijd, die, wat heel opmerkelijk, wat er hier gebeurt, is die koning van Assyrië zet niet gelijk de katapulten in zeg maar, klaar. En begint niet gelijk met van die grote vuurballen over de muren heen te gooien. Het is niet dat ze gelijk beginnen te schieten of dat ze met stormrammen de deuren, de poorten van Jeruzalem in proberen te nemen. Dat is niet wat er gebeurt. Dit gebeurt namelijk. De commandant van die legermacht, die komt naar voren en heel het volk wat in Jeruzalem is, gaat op de stadsmuur zitten en er komt Hiskia stuurt zijn afgezanten, namelijk de kanselier hebben gelezen, en Sebna de schrijver, Joa de zoon van Azaf en de kanselier, die komen daar en die commandant van het Assyrische leger, die begint te praten. En dat is de eerste les over de strijd die wij op onszelf kunnen toepassen. De strijd hier begint met een verbale strijd. Het is een verbale strijd. Namelijk, die commandant begint te praten en hij begint van allerlei dingen te zeggen om ervoor te zorgen dat hij zonder ook maar één beetje wapengekletter te gebruiken de stad zou innemen. Verbale strijd. Dit is één op één toe te passen op onze strijd vandaag, die wij hebben. Wij voeren ook geen strijd tegen mensen, zegt Efeze 6. We voeren geen strijd met zwaarden. Als je tot geloof komt, dat je zegt, van, welkom in de strijd. Nou ja, nu pak je je zwaard en nu begin je zeg maar mensen op afstand te houden en dat. Nee, wij voeren een hele andere strijd op een heel ander niveau. De strijd die wij voeren is niet tegen vlees en bloed, hè, zegt Efeze 6. Maar tegen de overheden, tegen de machten in de lucht. En die strijd is ook verbaal primair. Die is primair verbaal. Paulus zegt in 2 Korinthe 10 vers 5, elke gedachte brengen wij onder de gehoorzaamheid van Christus. Hij heeft het daar over gedachten die we moeten brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Hij zegt ook daar iets daarvoor in 2 Korinthe 10 vers 4, zegt hij van onze wapens zijn niet vleeselijk, maar zijn geestelijk tot afbraak van bolwerken. En bolwerken zijn gedachten. Patronen die je hebt en die je te neer proberen te drukken. Het is een verbale strijd. Het pistool zit zeg maar in ons, zeker in het Westen ook. Het pistool krijgen wij niet op ons hoofd, maar wij hebben het pistool in ons hoofd. In je gedachten zeg maar. Om je te ontmoedigen en je bij God vandaan te trekken. Dat is een hele belangrijke. Je hart. Heel vaak als ik het over het hart heb, En de Bijbel spreekt heel veel over het hart van een mens. Hè? Dan wijs ik hier. Hier zit natuurlijk je echte hart. Maar je hart zit eigenlijk hier, in je denken. Dat, wat je denkt, wat je voelt. En waaruit je handelt, zeg maar, het centrum van je bestaan. Daar richt de vijand zijn pijlen op. Verbale strijd. Dat is de eerste les. Tweede les. Het gaat over de tactiek van de vijand. De tactiek van de vijand. En die vijand die kan je definiëren als Satan, als de zondemacht en als het systeem van deze wereld. Hoe die ook tot, en ze werken samen, hoe die ook tot je komt en je in je gedachten probeert binnen te dringen. De tactiek van de vijand is het zaaien van gedachten van ontmoediging, beschuldiging en isolatie. Die ga ik uitwerken. Dat is de tweede les. De tactiek van de vijand is het zaaien van gedachten van ontmoediging, van beschuldiging, aanklachten en van isolatie, om je te isoleren. Ik zie die drie dingen namelijk in wat we net hebben gelezen, hoe die commandant zeg maar zijn retorische gevecht voert. Die zou je kunnen categoriseren in die drie dingen. Ontmoediging, beschuldiging en isolatie. Eerst ontmoediging. Vers 20, hoofdstuk 18, vers 20. Hij zegt dit. Je moet je voorstellen, hè? Heb je het plaatje in je hoofd? Jeruzalem, al die mensen op de muur, hun oren gespitst, wat er gaat gebeuren. En die commandant met achter zich 185.000 man die daar begint te praten. Hij zegt dit, vers 20. U zegt, maar het is lippentaal. Er is beraad, er is kracht voor de oorlog. Op wie stelt u nu vertrouwen dat u tegen mij in opstand komt? En vers 23. Wel nu, ga toch een weddenschap aan met mijn heer, de koning van Assyrië. Dan geef ik u 2000 paarden als u van uw kant daarvoor de ruiters kunt leveren. Hoe zou u ooit een aanval kunnen keren van een enkele landvoogd van de geringste dienaren van mijn heer? Weet je waarom hij dat doet? Om te ontmoedigen. Hij zegt eigenlijk dit. Ik geef je 2000 paarden. Ja? Als jullie daarvoor de ruiters kunnen leveren. Nou, dat zegt dus dat ze geen 2000 ruiters hadden in Jeruzalem. Hij zegt, joh, je kan zelfs van, wat denk je wel zeg, dat je tegen mij, de grote koning van Assyrië, in opstand kan komen. Wie denk je wel, zelfs als ik een landvoogd van mij uit mijn rijk zeg maar stuur, die zal jullie nog kunnen overwinnen. Iets verderop hebben we ook gelezen van, ontmoedigt hij door te zeggen van, kijk eens naar alle andere volken die we hebben ingenomen. Hebben die goden soms kunnen redden? Nee. Dit is typerend, ontmoediging. Dit is wat de boze ook doet in ons leven. Hij probeert je altijd te laten kijken naar de onmogelijkheid. Naar de reuzen in je leven. Naar de grote krachten in je leven. Om je oog daarop te richten, zodat jij tot de conclusie komt. Ja, inderdaad, dat is onmogelijk. En dat je ontmoedigd raakt om überhaupt maar de wapens op te nemen en te vechten. Om staande te blijven. Kijk, je vijand, in wat voor jasje hij ook komt, jouw vijand zal je nooit helpen herinneren aan Gods belofte. Zoals, ik las van de week Psalm 46, al veranderde de aarde van plaats. Hij zal nooit zeggen, oké, je omstandigheden zijn misschien troosteloos en hopeloos. Inderdaad, het leger is groter dan het jullie zijn en het is eigenlijk onmogelijk jullie staande kunnen blijven. Maar hij zal dan nooit zeggen van, maar in de Bijbel staat, Psalm 46, al veranderde de aarde van plaats, al werden de bergen verzet naar het hart van de zee, wij zullen niet bevreesd zijn, want God is onze toevlucht en vesting. De Heere van de legermacht is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Daar zal hij jou nooit aan herinneren. Hij wil je ontmoedigen, zodat je de wapens neerlegt en uit de stad komt en zegt, oké, I'm yours. Ik ben voor jou. Hij rekent niet met God. Hij doet je kijken naar de omstandigheden. Ik las nog een citaat van Oswald Chambers, die heeft gezegd van, wij moeten niet bidden met onze ogen gericht op de omstandigheden, maar wij moeten bidden met onze ogen gericht op God. Tweede wat hij doet. Hij beschuldigt. Ik deel dit en ik, vanuit dit gedeelte om je te helpen de tactiek van de vijand te herkennen. Want je moet het eerst herkennen, toch? Voordat je het kan bestrijden. Tweede wat hij doet. Hij beschuldigt. Hij ontmoedigt niet alleen, hij beschuldigt. Vers 22. En dat doet hij op een ontzettende sneaky manier. Vers 22. Hij zegt dit. Als u tegen mij zegt, volk van Juda, als jullie nou tegen mij zegt, wij vertrouwen op de Heere onze God. Nou, dan heb ik dit te zeggen, zegt hij. Is hij het niet van wie Hiskia de offerhoogte en altaren verwijderd heeft? En heeft Hiskia niet tegen Juda en tegen Jeruzalem gezegd, voor dit altaar in Jeruzalem moet u zich neerbuigen? Je zegt misschien van, wat zit daar voor beschuldiging in? Nou, die vraag, ik snapte dit vers niet helemaal, maar weet je wat hij hier doet? Als je het, je moet je voorstellen, jij bent Israëliet. Je hebt 200 jaar ben je gewend om door het hele land offers te brengen. Ook aan Yahweh, ook aan God. Zo van, nou, ik hoef niet meer naar Jeruzalem toe, je mag gewoon in je dorpje, zeg maar, op dat altaar mag je God dienen en eren. Je bent dat gewend, 200 jaar lang, een aantal generaties lang. En dan ineens komt er een koning, Hiskia, en die zegt, dat moeten we niet meer doen. Weg met die altaren, we moeten God alleen in Jeruzalem dienen. Als je dat gewend bent, dat is traditie. En die traditie wordt verbroken. En iemand zegt van, hey, in de Bijbel staat dat we God alleen moeten dienen in Jeruzalem. Op één altaar, met de hele ceremoniële eredienst daaromheen. En je zegt, oké, nou ja, inderdaad, staat in de Bijbel, we gaan het doen. Je hebt misschien ook geen keus, want de koning zegt het. En dan komt er iemand hier die daarop inspeelt. Die zegt, hey, jullie zeggen dat je op God vertrouwt, hè? Maar is hij het niet van wie Hiskia de offerhoogte en altaar verwijderd heeft? En dat hij heeft gezegd tegen Juda en tegen Jeruzalem, je moet hier voor dit altaar in Jeruzalem je neerbuigen. Zie je wat hij doet? Hij speelt in op die traditie, op wat je altijd gewend bent. En hij zegt eigenlijk van, hey, jullie dienen God nu alleen nog maar in Jeruzalem. Je dient God verkeerd. Je dient hem verkeerd, op een verkeerde manier. Hij heeft toch, Hiskia heeft gezegd van, je moet die altaren wegdoen. Is God daar wel echt blij mee? Jullie dienen God verkeerd. Dat is een beschuldiging. En hij haakt in op de traditie en op wat je gewend bent. Al jaren. Zie je het? Zie je dat punt? Dat hij zegt van, is Hiskia de offerhoogte altaar, die heeft hij toch verwijderd? Heeft Hiskia tegen Juda en Jeruzalem gezegd, voor dit altaar in Jeruzalem moet je neerbuigen? Nou, dit is zo een sneaky manier. Je zou gaan twijfelen als jij een Judeër was. En zeggen van, oh, we dienen God verkeerd. Met als resultaat dat je tot de conclusie komt, God is niet met ons. Kijk, als de vijand jou kan doen geloven dat God niet met je is, ja, dan heb je geen schijn van kans, toch? Als hij dat redt, dat je niet meer zegt met Romeinen 8 van, als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Als hij het voor elkaar krijgt, dat jij in je gedachten hebt van, ik dien God verkeerd, en dat doet hij. Hij beschuldigt je, hij laat je continu dingen zien, zodat je tot de conclusie komt van, ja, God zal wel niet blij zijn met mij. Dat doet hij. Ik herken dat in mijn leven. Het volk had natuurlijk naar het woord kunnen gaan en kunnen zien van, nee, het woord zegt dat we alleen in Jeruzalem mogen neerbuigen, dat we geen andere altaren mogen maken. Beschuldigen. Satan wordt genoemd in Openbaring 12, de aanklager van de broeders. Hij klaagt dan voortdurend, staat er in Openbaring 12. Hij is voortdurend bezig om ons aan te klagen bij God. Om te zeggen, zie nou, kijk eens, schuld aanwijzen. Misschien zeg je, ja, maar dat heeft toch zijn plek, absoluut. Dat heeft zijn plek, dat je zeg maar overtuigd raakt van schuld, van dingen die niet goed zijn in je leven. Maar dit is het verschil. Dit is het verschil. Wat Satan doet, is je aanklagen, je beschuldigen, met als doel om je in een hoekje te krijgen en kapot te maken en van God weg te krijgen. Wat de Heilige Geest doet, de Heilige Geest overtuigt van zonde, dat is totaal anders. Dat is overtuigen van zonde. Hij wil dingen laten zien in je leven die niet juist zijn, om je vervolgens dichter naar Christus toe te brengen. Dat doet de Heilige Geest. Satan probeert je er vanaf te krijgen. Dus daaraan kan je het herkennen. Beschuldiging om je van God weg te krijgen, is Satan. Overtuiging van zonde, om je tot Christus te brengen, om zonde te belijden en af te leggen, is je om je dichter bij Jezus te krijgen. Derde wat hij doet, isolatie. Dus er zit nog in les 2. De tactiek van de vijand is het zaaien van gedachten van ontmoediging, van beschuldiging, en hij probeert je ook te isoleren. Dat doet hij een aantal keer door dit gedeelte heen, tegen het volk van Juda. Een aantal keer. De eerste, hij probeert te isoleren van mensen. Kijk, wat hij doet een aantal keer, is in vers 26, eigenlijk wat hij doet is Hiskia in een kwaad daglicht zetten. Kijk maar, toen zei de Eliakim, de zoon van Hilkia, Sebna en Joa tegen de commandant: spreek toch Aramees tegen uw dienaar, want dat verstaan wij. Spreek niet Judees, ten aanhoor van het volk dat op de stadsmuur is. Dat vers bedoelde ik niet. Ik bedoelde vers 29, dit. Dit zegt de koning van Assyrië: laat Hiskia u niet bedriegen, want hij zal u niet uit zijn hand kunnen redden. Vers 30. Volk, luister, laat Hiskia je niet doen vertrouwen op de Heere, door te zeggen. Vers 31, heel openlijk: luister niet naar Hiskia, want dit zegt de koning van Assyrië. Hij probeert te isoleren. Kijk, als hij het voor elkaar krijgt om het volk te separeren, te isoleren van Hiskia, heeft hij gewonnen. Dat is wat onze tegenstander ook doet. Hij probeert ons tegen elkaar op te zetten, om ons te isoleren. Hij weet hoe ontzettend sterk het is als we een eenheid vormen. Is hij niet tegen opgewassen, kan hij niet stand houden. Hij weet hoe ontzettend sterk het is als je in je huwelijk een eenheid bent. En hoe sterk dat is om je kinderen op te voeden. En om getuige te zijn in deze wereld. Wat hij probeert is ons tegen elkaar op te zetten en te separeren, te isoleren. En hier heel concreet, hij probeert het volk te isoleren van hun leider. En ik denk dat we dat herkennen. Dat wij snel leiders wantrouwen. Ik hoef alleen maar in mijn eigen hart te kijken. Geestelijke leiders die God over ons heeft aangezet, dat we die wantrouwen, dat we daar dingen van vinden en dat we geïsoleerd raken van elkaar. Dat is zijn tactiek. Om ons zwak te maken, krachteloos te maken. Hij probeert ons, kijk, in je huwelijk ook, hè? In je huwelijk ook. Om je van elkaar te isoleren, zodat je geen twee eenheid meer bent, maar twee en verzwakt eigenlijk. Hij doet dat niet alleen, en ook naar je broeders en zusters. Ligt zoveel kracht in verbondenheid met elkaar leven. Jacobus zegt, beleid elkaar de overtredingen. Met elkaar in een open gezindheid, samenleven, overtredingen beleiden. Je hart open te stellen. Ander inspraak in je leven te laten hebben. Dat is zo'n kracht. Satan probeert je te isoleren, alleen. Dat je alleen overblijft. Geïsoleerd van de gemeenschap van het lichaam van Christus. Dat doet hij bij mensen, maar hij doet dat ook, uiteraard, en dat zit aan elkaar gelinkt. Hij probeert je te isoleren van God. Hij probeert om je uit verbinding te krijgen met mensen, maar ook om je uit verbinding te krijgen met God. Dat doet hij hier heel openlijk, vers 30. Hij zegt hier heel openlijk: laat Hiskia u ook niet doen vertrouwen op de Heere, door te zeggen: de Heere zal ons zeker redden en deze stad zal niet gegeven worden in de hand van de koning van Assyrië. En in het verloop van dit gedeelte wat we hebben gelezen, zegt hij heel duidelijk van: ja, vertrouw maar niet op God, want geen God kan jou uit mijn hand redden. Hij probeert je te isoleren om uit verbinding te gaan met God. Kijk, dat is les 2. De tactiek van de vijand is saai van gedachten van ontmoediging, beschuldiging en isolatie. Nu heb ik de neiging, om tegenover al deze leugens, wat we hebben gelezen, een paar heb ik eruit gelicht en gecategoriseerd, om tegenover al die leugens waarheden te gaan zetten. Dat zijn we gewend, dat leren we ook en dat heeft zijn plek, absoluut. Dat we zeggen van, oké, er is een leugen, iets wat niet waar is, namelijk, ik kan wel op God vertrouwen, hij zal me wel helpen. om daar dan een waarheid tegenover te zetten. Maar wat mij zo is opgevallen in dit gedeelte, is dit. Hiskia zegt in vers 36, of heeft het volk een gebod gegeven, namelijk dit gebod, vers 36. Het volk zweeg en antwoordde hem met geen woord. Want het gebod van de koning was dit, u mag hem niet antwoorden. Kijk, het heeft zijn plek om waarheid tegenover leugen te zetten. Maar, en het voorbeeld der voorbeelden is natuurlijk Eva, die eigenlijk in gesprek ging met de leugen. Ze ging in gesprek met de leugen. Ze ging proberen om, nou ja, wat dan ook. Ze ging in gesprek en ze verloor. En misschien herken je dat, ik herken het in mijn leven. Als ik in gesprek ga met de leugen, en ook al doe ik zo mijn best om alle leugens op te schrijven, en daar dan waar, ik heb van die kolommetjes gemaakt. Leugen. En dan waarheden tegenover. Heeft zijn plek, absoluut. Maar hier is het advies van Hiskia aan het volk. In dat verbale geweld, zwijg, antwoord niet. Wat dan wel? Wat is wel? Wat geeft wel overwinning? En het heeft zijn plek. Ergens in de strijd, in het proces van de strijd die je voert. Maar er is iets krachtigers. Het begint ergens anders. En dat is hier. Wat Hiskia doet. Dat is les 3. Les 3 is strijd, de strijd geestelijk. Hiskia doet dit. Vers 19, hoofdstuk 19, vers 1. Zodra Hiskia dat hoorde, al dat verbale geweld, al die beschuldiging, die ontmoediging en gedachtes om te isoleren. Toen hij dat hoorde, gebeurde het dat hij zijn kleren scheurde, zich in een rouwgewaad hulde en het huis van de Heere binnenging. En iets verderop lezen we in vers 14, daar gebeurt nog van alles tussen, heb ik geen tijd om dat uit te leggen. Om dat aandacht te geven. Vers 14 zegt hij, toen Hiskia de brief uit de hand van de gezanten had ontvangen, ook met allemaal beschuldigingen, met dezelfde dingen, toen hij brief uit de hand van de gezanten van de koning van Assyrië had ontvangen, en die had gelezen, ging hij naar het huis van de Heere. En dat is zo ontzettend mooi. Dat is zo ontzettend krachtig. Dat is zo'n mooi beeld. Een enorme verbale storm van geweld. Zo'n klein stadje Jeruzalem met 185.000 man eromheen. Geen schijn van kans, menselijke wijze gesproken. Er zit een koning in het hart van die storm eigenlijk. In het oog van die storm zit een koning op zijn knieën in de tempel. In een rouwgewaad. En je denkt, wat heeft dat nou voor kracht? Maar het is zo krachtig, en dan gaan we zien hoe krachtig dat is. Hij verootmoedigt zich. Hij trekt een rouwgewaad aan en hij gaat in het hart van die storm op zijn knieën. En hij spreidt alle aanklachten, die brieven, spreidt hij uit voor het aangezicht van de Heer. Je zegt, ja, maar het is open deur. Tuurlijk snap ik dat gebed eigenlijk het krachtigst is om de strijd te strijden. Ik weet ook wel dat in Efeze 6 in de hele wapenrusting staat, dat als Paulus al die dingen heeft opgesomd, dat hij zegt van... En bij dit alles moet je voortdurend bidden in de geest. Dat weet ik. We hebben daar een preek over gehad. Tuurlijk, het is toch een open deur. Dat is niet waar. Dat is geen open deur. Dat is niet een logische stap die je zou nemen. Weet je wat een logische stap is? Dit. Weet je wat logisch was geweest? Dat Hiskia op al die aanklachten zijn generaals bij elkaar had getrommeld. Dat hij kaarten van Jeruzalem op tafel had gelegd. Had gekeken van wat zijn de zwakke punten, wat zijn de sterke punten. Hoe kunnen we aanvallen? Hoe kunnen we verdedigen? Wat moeten we doen? Moeten we capituleren? Moeten we aanvallen? Dat was logisch geweest. Als hij een strijdplan had opgesteld. Dat zou logisch zijn. Dit was niet logisch. Dit was theologisch. Maar niet logisch, menselijke wijze gesproken. Hij gaat het huis van de Heer. En dat is precies... ik denk dat wij eerder geneigd zijn om, zeg maar... Die beschuldiging en alles te bekijken, te analyseren en daar zeg maar, ons op te richten. En we vergeten om te bidden. We vergeten om het heiligdom in te gaan. En dat is zo'n belangrijke les, om eerst het heiligdom in te gaan. Om in het oog van de storm je te verootmoedigen en naar God toe te gaan. Waarom is dat belangrijk? Maar twee redenen. Het eerste is, het doet iets met ons hart, met ons, in ons denken. Namelijk dit. De eerste reden waarom dit zo belangrijk is. Dat vinden we in het gebed van Hizkia. Hizkia doet namelijk dit. Hij gaat bidden, hij verootmoedigt zich. En hij bidt, Heere, vers 15, hoofdstuk 19, vers 15. Heere, Yahweh, God van Israël, u die tussen de cherubs troont, u bent het, u alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Gebed heeft in de eerste plaats deze functie, namelijk dat het ons hart, wijs weer hierheen, hè, ons hart, onze gedachten, opent voor de waarheid van God. Anders gezegd, gebed heeft deze functie, dat datgene wat er gebeurt om ons heen en in ons denken en alle aanvallen die plaatsvinden, dat het in het juiste perspectief zet. Het zet het in het juiste perspectief. Hizkia bidt namelijk dit. Heere, Yahweh, u bent de ik ben die ik ben. U bent de eeuwig, u bent er altijd geweest, u zult er altijd zijn. U bent de God van Israël. Ja, wij worden aangevallen, 185.000 man om ons heen. We hebben geen schijn van kans, maar u bent de God van Israël. Wij zijn Israël en u bent onze God. U heeft een belofte gedaan. U bent de... hij brengt zichzelf in herinnering. Hij brengt deze waarheden aangaande God in herinnering. U bent de God van Israël. U bent de God die tussen de cherubs troont. Ja, er is een gigantisch leger om ons heen. Maar u bent de God die miljoenen engelen tot uw beschikking heeft. U bent de God der goden, de God van de legermachten. U heeft alle engelen, gedienstige geesten, die u kunt uitzenden om de overwinning te behalen. U bent de God van de legermachten. Dat doet iets. Dat zet het in een ander perspectief, toch? Dat zet het in een ander perspectief. Eerst reken je met, klein legertje, kunnen geen eens 2000 mensen leveren om die paarden. Dus onmogelijk, 185.000 man. En ineens wordt je hart geopend voor de realiteit dat God de God der legermacht is. Dat hij alle engelen tot zijn beschikking heeft. Dat hij met dit hoeveel in het leger is weg. Hij zegt, u alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Zie je wat het doet? Gebed is in de eerste plaats voor onszelf. Het doet iets met je hart, met je denken. Het opent je hart voor de geestelijke realiteit. Dat is natuurlijk niet alles. Dat zou wat zijn, zeg. Dat zouden psychologen gelijk hebben in onze tijd. Die zeggen, ja, geloof is gewoon maar een beetje iets wat je zelf aanpakt. Het helpt je en als het jou helpt, prima. Het helpt mij niet, maar jou wel, fijn. Als dit dat zou zijn. Maar dat is het natuurlijk niet. Gebed doet niet alleen iets in ons eigen denken, maar het is wel belangrijk. Het doet ook iets bij God. Namelijk dit. Wat ik zo mooi vond in hoofdstuk 19, vers 20, is, het doet iets bij God, namelijk dit. Jesaja wordt gestuurd naar Hizkia. Vers 20, hoofdstuk 19, vers 20. Toen stuurde Jesaja, de zoon van Amos, deze boodschap naar Hizkia. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Daar is hij weer. Mooi, hè? De God van Israël. Jullie God. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Wat u tot mij gebeden hebt, met betrekking tot Sanherib, de koning van Assyrië, dat heb ik gehoord. Wauw, dat heb ik gehoord. Je zegt, oké, maar hoe bijzonder is dat? Dat jij bidt, dat Hizkia hier bidt. En dat zijn gebed opstijgt in Gods oren. Dat hij het hoort. Dat hij zijn profeet Jesaja stuurt en zegt van, ik heb het gehoord. Dat is een bemoediging, broeders en zusters. Op het moment dat jij bidt, op het moment dat jij kiest om niet misschien de logische weg te gaan, maar op je knieën je te verootmoedigen voor God, je hart open te stellen voor hem, dan hoort God je. Hij hoort je. Jou. Nietig klein mensje. Wonend in Scherbers of over Bergveen of waar dan ook. In de 21ste eeuw. Hij hoort jou, de almachtige, eeuwige God, die geen begin, geen eind kent. Die in een ontoegankelijk licht woont. Die hoort jouw gebed, dat komt in zijn oren en in zijn denken. Hij hoort. Hij neigt zijn oor tot jouw gebed. In jouw strijd. In die beschuldiging, in die ontmoediging. Hij hoort jou. Geprezen zij zijn naam. Maar dat niet alleen. Hij hoort niet alleen, hij neemt het niet ter kennisgeving aan alleen. Hij doet er iets mee. Die geweldig grote God doet iets met jouw gebed. Hier in het geval van Hiskia doet hij iets geweldig groots. Dat is niet altijd misschien het geval. Ik heb nog nooit meegemaakt wat Hiskia heeft meegemaakt. Want Hiskia maakt dit mee. Na een lange nacht waarschijnlijk, lezen we dit in vers 35 van hoofdstuk 19. Het gebeurde in diezelfde nacht dat de engel van de Heer ten strijde trok en het leger van Assyrië 185.000 man neersloeg. De engel van de Heer. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie je, er waren allemaal dode lichamen. Ze kijken over het randje van de muur naar zo'n lange nacht. Gebeden, misschien een nacht wakker gelegen. Zou God het horen? Zou hij er iets mee doen? Je kijkt over de muur. En daar ligt je vijand. 185.000 man dood. Dat is wat het gebed van Hiskia doet. God verhoort zijn gebed. Hiskia had duidelijk gezegd, Heer, help ons. Help ons. We kunnen het niet zelf. U moet het doen, Heer. Dit is te groot. En God doet het. Hij stuurt zijn engel. En 185.000 man wordt in één nacht weggevaagd. Ik zei al, dat is niet altijd hoe God mijn gebeden verhoort, jouw gebeden verhoort. Misschien, dat heb je misschien nog nooit meegemaakt. Zeker dit niet, specifiek. Zulke grote dingen. Maar één ding weet je wel zeker, dat God iets doet met jouw gebed. Dat kan ik met de hand op de Bijbel zeg maar echt meegeven. God doet iets met jouw gebed. Namelijk datgene wat hij goed vindt. Dat is goed. Wat hij goed vindt, wat in zijn wil past, wat in zijn tijdschema en in zijn plan past. Dat doet hij. En dat mag je bemoedigen deze morgen. Misschien is die nacht, Hiskia, het was een nacht van 8 uur misschien. Misschien is jouw nacht langer. Misschien niet de volgende na 8 uur dat de overwinning al daar is. Maar hou vol. Hou vol. Als de nacht langer duurt. Als het 24 uur is, als het 2 weken is, als het een maand is, als het een jaar is. Hou vol. God doet iets met jouw gebed. Hij wil jouw strijd strijden. Daar sluit ik mee af. Kijk, wat ik heb proberen duidelijk te maken is eigenlijk dit. Het staat samengevat in Exodus 14 vers 14. Dit is een hele makkelijke tekst om te onthouden. Exodus 14 vers 14. Daar staat dit. De Heere zal voor u strijden. En u moet stil zijn. Dat zei hij, God, tegen het volk Israël toen ze voor de Rode Zee stonden. En het onmogelijk was om door die zee te komen en die vijand was achter hen. Toen zei Mozes tegen het volk, dit zegt de Heer zal voor u strijden en u moet stil zijn. Dat is het beeld. En dat is gelijk het evangelie. Dat is de kern van de Bijbel. Dat is wat de grond onder mijn voeten is van mijn leven. Als ik het niet had, zou ik niet kunnen leven. Dit, de Heer zal voor mij strijden en ik mag stil zijn. Dit is het evangelie, het goede nieuws. De Heer Jezus Christus heeft jouw strijd gestreden toen je er nog ineens was. Je was er nog ineens. Hij heeft toen onze strijd gestreden aan het kruis. Namelijk, hij heeft daar de macht van de zonde vernietigd. Hij heeft daar de schuld van jouw zonde, van mijn zonde op zich gedragen en weggenomen. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft daar de dood overwonnen. Hij heeft jouw strijd gestreden. Dat is verleden. En jij was er ineens. Je kon geen eens stil zijn nog. Maar hij heeft wel jouw strijd gestreden. En dan, dat is het verleden. Op basis daarvan, dat geeft al zoveel hoop en moed. En vrijmoedigheid. Maar ook nu, Jezus is naar de hemel gegaan. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zegt tegen jou, ik ben met je. Al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Dat is nu. Hij heeft niet alleen jouw strijd gestreden, hij strijdt jouw strijd. Hij zegt, ik ben met je, al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. En hij zal onze strijd strijden, straks, als hij terugkomt, om ons thuis te halen, om deze aarde te zuiveren van alle machten en krachten die je nu bedreigen, en om ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te geven waar gerechtigheid woont. Zijn naam zij geprezen. Ik prijs God voor zijn geweldige verlossing en ik hoop en bid dat je mag ervaren dat die God ook jouw God is en dat hij met jou is, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor zoveel geschiedenis opgetekend in het Oude of het Eerste Testament. Dank u wel dat we zo veel hebben in dit boek. Ter lering is, om ons te helpen om staande te blijven en achter u aan te gaan. Ik bid voor mijn broeders en mijn zusters dat u hen helpt om de lessen, en ook voor mezelf, om de lessen toe te passen. Dat het inbedt in ons leven, zodat we niet ontmoedigd en vol beschuldiging zullen wegkwijnen. En ons zullen isoleren van de gemeenschap. Maar dat we krachtig zullen zijn, met elkaar een sterk leger, om te doen waartoe u ons roept. Dat bid ik ook voor de dopelingen. Zegen hen en zegen ons allen. Zodat we eens kunnen leven tot eer en glorie van uw naam en vrucht kunnen dragen. Die u verheerlijke, Heer Jezus. Amen.